Goedemorgen allemaal. Zoals gebruikelijk in de vakantieperiode, de zomervakantie, zitten we hier gezellig met drie gereformeerde kerken bij elkaar. En ik zou zeggen van harte welkom. Ook alle gasten die hier vandaag zijn, die op vakantie zijn en hier toevallig in de buurt zijn. Hartelijk welkom en ik hoop van harte dat jullie allemaal lekker op je gemak voelen, thuis voelen bij ons hier in de Schootse kerk. Niet alleen vandaag, maar ook de komende drie zondagen komen we zo als drie gemeenten bij elkaar. De Nederlands Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Christelijk Gereformeerde Kerk. Vandaag zal als voorganger voorgaan dominee Wim Schaai, is het geloof ik, hè? Ja. GKV-predikant uit Leerdam. Ook van harte welkom. De bloemen uit de kerk, die staan achter mij, die gaan als groet naar zuster Lamet, onze 102 jaar jonge zuster van de CGK. En wij wensen haar ook een hele gezegende tijd toe. Na afloop van de gemeente, of na afloop van de dienst, wordt iedereen van harte uitgenodigd om in het gebouwtje hier achter op het terrein, het Schoots kwartier, gezellig een kopje koffie of wat fris met ons te komen drinken. Bereid de weg voor de Heer. Maak de weg van de Heer gereed voor zijn komst. Johannes de Doper, waar dominee Wim Schaai straks over zal gaan spreken, wordt ook wel de wegbereider van Jezus genoemd. Een wegbereider, ik heb ook even nagekeken wat dat nou precies is. Een synoniem, een ander woord voor wegbereider is pionier. En een pionier is iemand die erop uittrekt om onbekend terrein, onontgonnen terrein in cultuur te brengen. Nou, zo iemand was Johannes de Doper voor Jezus. En het boek van de profeet Jesaja, die ruim 700 jaar eerder leefde voordat Johannes de Doper en Jezus werden geboren, die voorspelt dat al. Het frappante is echter dat Johannes Doper niet als enige de wegbereider van Jezus Christus was. Oh ja, hij zegt van zichzelf dat na hem iemand komt die veel groter is dan hij. En dat hij zich zelf niet eens waard vindt om diens veters te strikken. Maar in Jesaja, het boek Jesaja hoofdstuk 40 en in het openingsstatement van het evangelie van Marcus, daar lezen we over Johannes de Doper dat hij de stem in de woestijn is die mensen oproept om de weg voor de Heer voor te bereiden. En zoals Johannes de mensen in zijn tijd opriep om de weg te banen voor de eerste komst van Jezus, zo heeft Jezus, vlak voordat hij naar de hemel opvoer, zijn discipelen en daarmee ons opgeroepen om alle mensen tot zijn discipelen te maken, door hen te dopen en hen te leren om zich te houden aan alles wat hij ons geleerd heeft. En waarom dan wel? Omdat Jezus op een dag, wellicht binnenkort, ik hoop het, weer terugkomt. Waar Johannes de Doper de eerste wegbereider was die de mensen opriep om de weg te banen voor de eerste komst van Jezus, zo zijn wij, christenen en discipelen van Jezus, de wegbereiders, de pioniers voor Jezus' terugkomst. En daarom, lieve mensen, bereid de weg van de Heer. Laten we nu met die mindset, met die focus, luisteren naar een lied van Michael W. Smith, Prepare Ye the Way. Laten we nu met z'n allen gaan staan en even een kort moment van stil gebed of een stille voorbereiding op deze dienst. Waar u zichzelf kunt richten op God. Daarna zal dominee Fotum een groet uitspreken. Waarna we met z'n allen gezang 126 vers 1 en 2 verwacht de komst des Heren zingen.
Maak de weg voor mij klaar. Daar gaat het vandaag over. Wat betekent het dat Jezus terugkomt? En dat wij de weg klaar mogen maken voor Jezus' terugkomst. Dat betekent hard werken. Van ons allemaal. Maar dat harde werken, dat doen we niet in eigen kracht. Niet omdat we dat zelf zo'n fantastisch plan vinden. Niet omdat we het zelf allemaal in de hand hebben hoe dingen gaan. Dat harde werken doen we in afhankelijkheid van God. Onze Vader in de hemel die ons heeft gemaakt. Die ons door en door kent. En die ons niet los zal laten. En in dat geloof mogen we werken. En als we in dat geloof en die afhankelijkheid van God ook hier komen. Dan mogen we de groet, de warme, liefdevolle groet van God ook ontvangen. God is blij dat je er bent en hij groet je. Genade is er voor jou en vrede. Van God de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Zullen we zingen, verwacht de komst des Heren.
Een onderdeel van de liturgie is wat we noemen de leefregels. Dat kan de ene keer een stuk bemoediging zijn, een bemoedigende tekst waar we echt mee de nieuwe week mee in kunnen. En de andere keer zijn het gewoon hele duidelijke leerregels die uit de Bijbel komen en die we ook mee naar huis kunnen nemen en ook daar iets mee kunnen gaan doen. En ik wil graag, vanochtend heb ik gekozen voor een set leerregels uit Judas hoofdstuk 1. Judas heeft overigens maar één hoofdstuk. Maar in ieder geval vanaf vers 17 tot en met 25. Geliefde broeders en zusters, en jongens en meisjes, denk aan wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus al hebben voorzegd. Aan het einde van de tijd zullen er spotters komen die zich laten leiden door hun goddeloze begeerten. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien en alleen op het aardse gericht zijn. Ze hebben de geest niet. Maar u, geliefde broeders en zusters, u moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. En dat fundament is Jezus. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Houd vast aan Gods liefde. En zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Ontferm u over wie twijfelen. En red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. En uw medelijden met nog weer anderen moet gepaard gaan met vrees en verafschuw, zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben. De enige God die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht voor alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.
is een mooi beeld hè, van Psalm 78, hoe God met ons omgaat als kleine kinderen. En ja, ach, we maken fouten en dat doen we elke keer weer. En als God ons als volledig verantwoordelijke mensen had gezien, dan was dat ook niet gelukt. Maar gelukkig kijkt God, ach, ze zijn ook maar kinderen, zo klein en hulpeloos en ze maken fouten. En besluit hij elke keer weer opnieuw om genadig te zijn, om te vergeven, om een nieuwe start te maken, om het nog maar een keer uit te leggen, om nog maar een keer op gang te helpen, om nog maar een keertje, misschien even een disciplinaire straf, maar wel dat ze ervan leren. Zo gaat God met ons om en dat vind ik eigenlijk best wel hartverwarmend, dat hij zoveel geduld met ons heeft. Hey, de kinderen die mogen zo meteen gaan ze naar hun eigen dienst toe. Maar voordat jullie naar je eigen dienst toe gaan, wil ik jullie vragen of jullie naar voren willen komen. Ja, zoek maar een lekker plekje uit. Welkom, welkom. Nou, mooi dat jullie er zijn. Hey, ik ben Wim trouwens. Misschien wel leuk om te weten. Ik ben hier voor het eerst vandaag. Jullie hadden me waarschijnlijk nog niet eerder gezien, of wel? Nee. Nou, ik ben hier voor het eerst vandaag. En jullie papa en mama moeten straks heel lang naar me luisteren. Jullie gelukkig niet. Jullie maar even. En jullie hebben nog mazzel ook. Want ik heb hier iets lekkers bij me. Want ik wil jullie eigenlijk vandaag iets vertellen over delen. Over delen. Hey, wie van jullie zou wel graag willen dat ik nu ga delen? Ja? Ja, iedereen wel? Zal ik maar gaan delen dan? Ja? Oké, nou dan ga ik delen. Even kijken hoe ik dat ga doen. Hoe zal ik nou, met hoeveel zijn we? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan moet hij dus in 12. Even kijken, dit is al 1, 2, 3. Ik denk dat het zo wel gaat lukken. Ja, dit gaat wel lukken zo. Dit gaat hartstikke goed. We komen er wel. Zo. Nou, een groot stuk voor jou. Oh. Ah, ja, het is bijna op, jongens. Zo. Nou, dan hebben we allemaal lekker stroopwafel, hè? Lekker. Genieten, hè? Ja, ik dacht, ik heb zo'n hele stroopwafel. Dat is wel heel veel. Ja, samen eten is veel lekkerder, dus... Ik denk, ik deel gewoon even met jullie. Is het lekker? Heb je nog niet gegeten? Nou, stop in je mond dan. Oh, geen zin erin. Geef je eens een keer wat. Heeft hij er geen zin in? Hey, jongens en meisjes. Heb ik eerlijk gedeeld, vinden jullie? Nee? Zelf 3/4. Ja, maar dat was mijn stroopwafel. Maar die moet ik toch eerlijk delen met jullie. Waarom dan? Omdat dat moet. Slijk? Ja, gelijk delen. Ja. Hey, waarom ik dit nu vertel, is omdat er hier heel veel grote mensen in de zaal zitten. En die hebben allemaal ook een soort van stroopwafel. En nou ja, dat noemen we gewoon geld, bezit. En ik denk eigenlijk dat bijna iedereen daarvan ook wel deelt, denk ik, ga ik vanuit. Maar ik denk ook dat de meeste mensen nog oneerlijker delen dan ik mijn stroopwafel met jullie. Want ik heb nog 1/4 aan jullie gegeven. Nou, even een vraag aan de grote mensen. Wie geeft 1/4 van zijn geld aan andere mensen weg? Even kijken hoeveel handen dat zijn. Hoeveel zijn dat er? 0, hè? Eentje? Ja, die van mij. Ja, ik heb dat net gedaan. Ja, maar als het over geld gaat, doe ik dat helaas ook niet. Maar dit is dus belangrijk, dit gaat dus over delen. En we hebben als mensen heel vaak het idee dat als we delen, dat als we een heel klein beetje aan anderen geven, dat we echt heel eerlijk gedeeld hebben. Dat we eigenlijk, ik heb een kwart al weggegeven zeg. Maar ja, eigenlijk is dat nog steeds helemaal niet eerlijk hè. Dus ik ben benieuwd of jullie eerlijker kunnen delen. Ik heb hier nog een halve stroopwafel over. Geef ik hem aan wie riep er heel hard van niet eerlijk? Jij hè? Mag jij hem eerlijk verdelen? En dan gaan we ook een lied zingen van Ellie en Rickert. Kinderen van de vader. En dat gaat eigenlijk ook, dat liedje gaat ook over eerlijk delen. Zullen we die gaan zingen met elkaar?
Mag ik u uitnodigen te gaan staan. We gaan onze Heer groot maken. Hem eren met de liederen. En dat doen we natuurlijk al met de andere liederen ook. Maar met deze liederen gaan wij verder om hem eer te geven. En lof te geven die hem toekomt. We zingen groot is de Heer. Hij is heilig en goed. En daarna zingen we God is in ons midden.
Thank you.
Ik moest er net even aan denken met dat lied. Nu wij in eenheid samen zijn gekomen. Dat is heel mooi om te constateren dat we gewoon als drie verschillende gemeentes toch in eenheid, in die eenheid van Jezus Christus bij elkaar samenkomen. Hartstikke mooi. Voordat we zo de schriftlezing gaan doen, we zijn ons bewust dat God in ons midden is. En dat hebben we net ook gezongen. We mogen weten dat Hij ook hier aanwezig is. En we willen nu even in gebed beginnen om ook de leiding van Zijn Heilige Geest over deze dienst en over de ervaringen die wij daarin zullen krijgen, om dat aan Hem te vragen. Zullen we samen bidden? Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u, die God bent, onze Heer en onze Hemelvader, zoals wij u mogen noemen. Heer, zoals wij u net ook lof en eer hebben toegezongen. Wij danken u ervoor, Heer, dat u in ons midden bent. Heer, en wij danken u voor die eenheid die wij hier mogen vormen, samen met al onze verschillen. Met al onze eigenheden en soms ook eigenaardigheden. Heer, maar dat we, ja, dat we dat allemaal ongeschikt mogen maken aan de eenheid die wij samen in u hebben. Heer, wij danken u dat u bij ons bent, dat u hier ook echt in ons midden bent. Heer, want als u er niet was, ja, waarom zouden we dan eigenlijk samenkomen? Heer, en wij bidden u dat u komt met uw Heilige Geest. Heer, dat u ons aanraakt. Dat u ons in het diepst van ons hart raakt met uw geest. Heer, om ons te veranderen. Heer, en waar nodig, ja, gooi de boel maar overhoop. Heer, dat wij echt aan u toegewijd mogen zijn. Heer, open zo onze harten voor uw woord. Dat uw woord, dat vandaag tot ons komt, ook, ja, echt in goede aarde mag vallen in ons hart. En dat we daar iets mee zullen gaan doen. Dat we daarmee als mens ook dichter bij onze bestemming komen, Heer, die u voor ieder van ons persoonlijk hebt. En dat we daarmee ook kunnen leven meer en meer tot uw eer en glorie. Heer, kom met uw Heilige Geest en vervul ons. In Jezus' naam. Amen. Ik wil nu Bert Kottering vragen om naar voren te komen voor de schriftlezing. Hij zal een drietal schriftlezingen verzorgen. Twee uit Jesaja, Jesaja 40 en uit Jesaja 42 en daarna een stuk uit Lucas 3. Na de schriftlezing zingen we Opwekking 689, Spreek, o Heer. En daarna zal dominee Schaai zijn preek brengen.
Jesaja 40. troost. Troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Dat haar schuld is voldaan. Omdat ze een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept. Baan voor de Heer een weg door de woestijn. Effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Jesaja 42. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld, hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. En de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. En dan Lucas 3. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Caiaphas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonde te verkrijgen. Zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja. Luid klinkt de stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht. Kromme wegen rechtgemaakt en hobbelige wegen geëffend. En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen. Adderen gebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. En zeg niet meteen bij jezelf, we hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. En iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. De mensen vroegen hem, wat moeten wij dan doen? En hij antwoordde, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft. En wie eten heeft, moet hetzelfde doen. Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen. En die vroegen hem, meester, wat moeten wij doen? En hij zei tegen hem, vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen. Ook soldaten kwamen hem vragen, en wij, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij, jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen. Neem genoegen met je soldij. Het volk was vol verwachting en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was. Maar Johannes zei tegen hen, ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben niet, zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand om de dorstvloer te reinigen. Het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden. Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden, voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat hij Johannes opsloot in de gevangenis. Heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de gedaante van de duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde.
Na de verkondiging zingen we Psalm 15. De psalm die gaat over de vraag: wie is dan goed genoeg om bij God te wonen? Wie mag er eigenlijk zijn? Wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. En zeg niet meteen bij jezelf: ik geloof in Jezus, mijn verlosser. Ik ken God als mijn vader. Want ik zeg jullie, God kan kinderen van hem uit stenen verwekken. En daar word je dan toch wel even stil van. Zegt hij dit nu echt en meent hij dit nu ook? Ik twijfelde wel wat of ik een preek wel zo moest beginnen. Met dit persoonlijk toegesneden citaat van Johannes de Doper, is het niet een beetje te? Johannes zelf die doet er nog een schepje bovenop. Hij begint zijn toespraak met addergebroed. Kinderen van de slang. We weten allemaal waar Johannes daarmee op doelde. Ik kon het alleen niet over mijn hart verkrijgen om dat ook te doen. Ik denk dat ik Jezus' liefdevolle offer en Gods genade, volle belofte aan ons, die toch echt Gods kinderen zijn, ernstig tekort zou doen als ik kinderen van God kinderen van de slang zou noemen. Maar toch, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Als Johannes, en met hem ook Jezus, en Paulus, en Petrus, en nog zoveel anderen. Als Johannes zegt, breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. Maken we ons er dan niet iets te gemakkelijk van af? Door ons vaak direct te beroepen op die prachtige geloofsovertuiging. Dat we kinderen van de Vader zijn, omdat we geloven in Jezus. Zo, die wil ik vanmorgen even bij je neerleggen. En denk er eens zorgvuldig over na. Na dikke kans dat de gevoelens van verontwaardiging die je misschien wel hebt, of van ontkenning, of van bezorgdheid over jezelf, dat die je ergens in exact dezelfde positie plaatsen als de Joden in de tijd van Johannes, de Doper. Nou, welkom in hun belevingswereld, zou ik zeggen. Wat had Johannes de Doper de Israëlieten toen en ons vandaag eigenlijk precies te zeggen? Het verhaal over Johannes de Doper wordt door Lucas verteld. En Lucas die wint er geen doekjes om. Als je goed leest, dan merk je dat alleen al in de introducerende versen, in vers 1 en 2, dat er van alles mis is in Israël. En Lucas die snijdt dat aan. Lucas beschrijft met de precisie van een geschiedschrijver de tijd en de situatie waarin Johannes de Doper optrad. In het 15e jaar van keizer Tiberias, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde. Het bijzondere verhaal van Johannes de Doper, dat begint niet sprookjesachtig met een er was eens een fantastische profeet in een kamelenharen mantel. Nee, Lucas die pinpoint de gebeurtenissen heel exact naar een tijd en een plaats. Van de regering van iemand die iedereen wel kent. Keizer Tiberias. En Pilatus regeerde in die tijd over Judea. Dan kun je wel vrij exact narekenen wanneer dat was. En het was ook een gegeven dat de Joden er in die tijd constant aan herinnerden. We zijn niet vrij. We worden onderdrukt. En nu wordt zelfs onze geschiedenis al opgehangen aan de regering van de Romeinse keizers. Maar Lucas die gaat verder. Het was ook in de tijd toen Annas en Caiaphas hoge priester waren. Nou, zo'n zinnetje dat roept bij ons niet heel veel vragen op. Maar ga er maar vanuit dat in de tijd van Johannes de Doper, dat bij de Israëlieten toch echt wel de wenkbrauwen omhoog gingen. Twee hoge priesters. Annas en Caiaphas. Alsof er twee pausen waren. Het hoort er maar één te zijn. Hoe zit dit? Nou, Annas, die was de officiële hogepriester. Op de juiste manier verkozen zoals het ging in die tijd. Maar Caiaphas, dat was de hogepriester, die was door de Romeinen aangesteld. Zodat ze een dikke vinger in de pap konden houden van het religieuze gebeuren in Israël. En letterlijk schrijft Lucas dan dat Johannes geroepen werd onder de hoge priester, enkelvoud, Johannes werd geroepen onder de hoge priester Annas, comma en Caiaphas. En Lucas die legt dus direct in die eerste twee versen al de vinger bij twee pijnlijke gebeurtenissen. Israël werd A, onderdrukt, politiek gezien, en B, was ook religieus niet vrij. En in die tijd, zegt Lucas, werd Johannes de Doper door God geroepen en begon hij te prediken. Laat je dopen en kom tot inkeer om vergeving van je zonde te krijgen. Lucas die linkt deze boeteprediking en deze oproep tot bekering aan een oude profetie van Jesaja. Johannes is volgens hem de wegbereider van de Heer. De stem die klinkt in de woestijn om de weg van de Heer recht te maken. Om diepe kuilen van laag bij de gronds gekonkel op te vullen met oprechtheid. En om hoge bergen van menselijke arrogantie en hoogmoed en trots te vervangen voor een schuldbewuste nederigheid. En de grote vraag die Johannes aan de mensen stelt is: wie heeft jullie nou eigenlijk wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Johannes die bepaalt de mensen erbij dat bij God horen ook betekent dat je een levensstijl aan de dag legt die daarbij past. Die als het ware bewijst dat je een kind van God bent. En terwijl Johannes dat doet, had hij direct een grote misvatting onderuit die de heerste in die tijd. De Joden die stelden zichzelf namelijk maar wat graag gerust. Ze zeiden: wij stammen af van Abraham. En dus zit het met ons wel goed. Ze stelden hun vertrouwen volledig in hun genetische afkomst en dat stelde hen gerust. Misschien ziet ons leven er wel niet zo uit als dat het eigenlijk zou moeten. Maar ach, wat kon ons nou helemaal gebeuren? Wij stammen af van Abraham. En op diezelfde manier kunnen ook wij onszelf geruststellen. Nee, misschien leven we niet zoals dat zou moeten. Maar we geloven in Christus. En we gaan naar de kerk. Met ons zit het toch wel goed. Hoe is dat voor jou? Johannes zet bij deze gedachtegang een groot vraagteken. Want wat nu als je afkomst helemaal niet zo belangrijk is? Wat nu als vooral de uitwerking daarvan in je leven van doorslaggevend belang is? Denk je dat je uniek bent omdat je van Abraham afstamt? Omdat je gelooft? God kan van stenen nog kinderen van Abraham maken. Hij kan tot geloof brengen wie hij maar wil en hij kan ook omhakken wie hij maar wil. De scheidslijn, zegt Johannes, ligt bij de vraag of jij een boom bent die goede vruchten draagt. En Johannes die gooit het hiermee helemaal open. De Joden die er maar wat trots op waren dat ze Gods volk waren, die worden erbij bepaald dat afkomst alleen hen niet zal redden. God vraagt levensvernieuwing van zijn kinderen. Met andere woorden, waaraan is nou te merken in jouw leven dat je een kind van God bent? Ook voor ons is het goed om ons eens goed te laten wakker schudden door Johannes. Laat je wakker schudden door Johannes, zodat je gaat verlangen naar geest en naar vuur. De Israëlieten in die tijd die werden wakker geschud. En ze vroegen aan Johannes, wat moeten we doen? Wat voor vruchten moeten we dan dragen? Het is haast chockerend dat de Israëlieten, die toch gepokt en gemazeld zijn in de wet van kinds af aan ermee opgegroeid, dat juist die deze vraag stellen. Waarom weten zij niet wat goed is? Het antwoord van Johannes is bijna net zo verrassend. Wat moet je doen om goede vruchten te dragen? Wat moet je doen om niet te worden omgehakt? Wat moet je doen om een echt kind van Abraham te zijn? Luister, Johannes die geeft het antwoord. Deel je kleren, je eten, je bezit. Denk terug aan die stroopwafel. Hoe deel jij? Pers geen mensen af of uit. Eerlijke handel. Wees tevreden met wat je op een eerlijke manier verdient. En probeer niet op oneerlijke manieren wat bij te beunen. Het zijn helemaal geen ingewikkelde dingen die Johannes opdraagt. De mensen hoeven zich niet dagenlang in eenzaamheid op te sluiten om hun zonden nu eens echt even goed te overdenken. Om dagenlang te bidden en te smeken op je blote knieën. Ze hoeven geen extra gebeden op te zeggen om hun slechte gedrag te compenseren. Of extra geld naar de tempel te dragen, zodat ze een soort van aflaat of zo kunnen krijgen. Het bijzondere is, Johannes die noemt God niet eens. Wat hij wel noemt, heeft allemaal te maken met een thema dat ook in onze tijd uiterst relevant is. Sociale gerechtigheid. Delen. Omzien naar elkaar. Eerlijke handel. Duurzaamheid. Daar heeft Johannes het over. Vernieuwd leven blijkt niet uit hoe vaak je naar de kerk gaat. En wat je precies gelooft. En hoeveel je allemaal wel niet voor God over hebt. Nee, vernieuwd leven dat blijkt bovenal uit de liefde tot God. En de liefde tot je naaste. Liefde tot God blijkt ook uit liefde tot je naaste. Ben jij tevreden met wat God aan jou geeft? En wil je wat God aan jou geeft, jouw bezit ook gebruiken om de armoede bij een ander uit te bannen? De grote misvatting over God is dat er wel eens gedacht wordt dat God tegen het hebben van bezit is. Leg geen voorraadschuren aan en zo. Volgens mij is God helemaal niet tegen het hebben van bezit. Volgens mij geeft God ons juist bezit om er goed mee om te gaan. Nou, hoe reageren de mensen op het optreden van Johannes? Hoe zou jij eigenlijk reageren op het optreden van Johannes? Iemand die al jouw heilige huisjes en zekerheden zonder al te veel subtiliteit omverschopt. Iemand die de zekerheden over jouzelf, over je afstammen van Abraham en zo, die zekerheden aan het wankelen brengt. Nou, in de versen 15 tot en met 20 laat Lucas twee verschillende reacties op het optreden van Johannes zien. En de eerste reactie is misschien wel het meest verrassend. Lucas schrijft in vers 15 dat het volk vol verwachting was. Ze krijgen goed de les te lezen, de wind van voren. En de mensen, ze waren vol verwachting. En ze vroegen zich af, zou Johannes misschien de beloofde Messias zijn? Die ons van de Romeinen komt bevrijden. Johannes ontkent dit echter direct. En hij zegt, ik doop met water. En de doop met water, dat is niets meer dan een symbolische afwassing van je zonde. Het is een erkenning dat je zondig bent. En dat je schoongemaakt moet worden. Maar de doop van Johannes met water is niet in staat om mensen daadwerkelijk schoon te maken van binnen. Waar het echt nodig is. En na mij komt iemand, zegt Johannes, die kan dat wel. Hij zal jullie dopen met geest en met vuur. En in sommige charismatische kringen wordt dan op basis van deze tekst al gezegd dat er dus twee dopen zijn. Eén met geest en één met vuur. Maar in werkelijkheid is er maar één doop. Een doop met geest en met vuur. En als je goed luistert, dan hoor je hierin een herhaling van de profetie van Jesaja 42. Gods dienaar zal vol zijn van de geest. En vol van vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De uitstorting van Gods geest gaat altijd samen met het reinigende vuur dat hij brengt. Het vuur is nodig om de zondige harten van mensen schoon te branden. De geest is nodig om die gebroken harten te helen en te laten groeien. Zodat de kinderen van God daadwerkelijk vruchten kunnen gaan dragen van nieuw leven. Goede vruchten die passen bij het nieuwe leven dat je ontvangen hebt. Verlang alsjeblieft naar geest en naar vuur. Verlang alsjeblieft naar werkelijke vernieuwing van binnenuit. Laat dat alsjeblieft je reactie zijn op scherpe prediking zoals die van Johannes. Maar Lucas die noemt ook nog een tweede reactie. En die is, om heel eerlijk te zijn, wat minder verrassend. Lucas beschrijft hoe Herodes Johannes opsloot in de gevangenis. Waarom deed hij dat? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Mensen voelen zich simpelweg aangevallen, bedreigd, als iemand ze recht in het gezicht zegt dat ze niet goed bezig zijn. En de meest natuurlijke reactie is dan om van je af te gaan slaan. Bij kinderen zie je dat al gebeuren. Iemand zegt, jij bent stom. En dan voordat je kunt ademhalen of kunt reageren, zegt een ander kind al, je bent zelf stom. Soms met een uithaal erbij. Sommige kinderen die gaan ook wel wat geniepiger aan het werk om terug te slaan. Iets afpakken van een ander. Roddelen over een ander. Stiekem spugen in het eten of drinken van een ander. Kortom, van je afslaan. Wat is jouw reactie als iemand anders jou confronteert met jouw gedrag? Nogmaals, verlang dan alsjeblieft naar geest en naar vuur. En bid daar dan samen om. Naar werkelijke vernieuwing van binnenuit. Laat dat alsjeblieft je reactie zijn als je geconfronteerd wordt met, eigenlijk met jezelf. Verlang naar geest en naar vuur. En geest en vuur ontvang je van Gods geliefde zoon, van Jezus. Lucas vertelt verder. Het verhaal houdt namelijk niet op bij Johannes de Doper. Daar begint het eigenlijk pas. Johannes de Doper die is de wegbereider voor Jezus. De pionier om de boel te cultiveren, zoals jij zo mooi zei. Heel het volk liet zich in reactie op Johannes' prediking dopen. Het zal waarschijnlijk niet letterlijk heel volk geweest zijn, maar in elk geval heel veel mensen uit alle lagen, hoeken en kringen kwamen naar Johannes toe en lieten zich dopen. Ze erkenden, ja, wij zijn zondig. En ook Jezus liet zich dopen. En bij Jezus gebeurt het ongelofelijke, wat bij niemand anders was gebeurd die zich liet dopen. Lucas die zegt, toen Jezus aan het bidden was. Dat eerste zinnetje is al best interessant, want andere evangelisten die noemen dat niet. Lucas die noemt toen Jezus aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de gedaante van de duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel die zei, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Wauw. Wat een fantastisch moment tussen vader en zoon. Wat een enorm blijk van waardering geeft God hier aan zijn eigen zoon. Kippenvel. Hoe zou het zijn om zo door God naar voren geschoven te worden? Als de geliefde zoon. Als degene in wie God werkelijk waar vreugde vindt. Hoe zou dat zijn? Ik denk dat het ergens niet eens heel veel moeite hoeft te kosten om je dat een beetje te kunnen voorstellen. Let er maar eens op hoe dat bij aardse ouders en hun kinderen gaat. Zie je hoe kinderen kunnen groeien van trots op het moment dat ze een groot, oprecht gemeend compliment van hun vader of moeder krijgen? Kinderen die kunnen dan gaan stralen. Vraag jezelf eens af. Verlang ook ik werkelijk naar de goedkeuring van mijn hemelse vader? Is zijn goedkeuring hetgene waar ik in mijn leven het meest van alles op gericht ben? Of ben ik eigenlijk meer gericht op de goedkeuring van mensen om me heen? Bij mezelf merk ik in elk geval dat ik enorm verlang naar die goedkeuring van God. En ik zou het fantastisch vinden als de hemel zou opengaan en God zou zeggen, ja, ik hou ook echt ongelooflijk veel van jou en in jou vind ik vreugde. Maar tegelijkertijd merk ik ook dat lang niet alles in mijn dagelijkse leven gericht is op die goedkeuring. Veelal ben ik bezig met mezelf, met mijn eigen taken en programma's en agenda's. Ben ik bezig met goedkeuring van anderen. Wat zouden ze van me vinden? Gods geest die daalde op Jezus neer. Het is een goddelijke bevestiging van de taak die de geliefde zoon op aarde had. Hij is de Messias. Hij is degene die redding brengen zal. Toen Johannes de vraag stelde, wie heeft jullie verteld dat je veilig bent, beriepen de mensen zich op hun afkomst van Abraham. Die afkomst zorgt ervoor dat je bij Gods volk hoort. Maar niet langer. De beloofde nakomeling van Abraham is namelijk gekomen. En God zelf spreekt vanuit de hemel woorden over hem die over geen enkel ander mens ooit gesproken zijn. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. En Jezus die neemt de plaats van Abraham in. Niet langer kun je je beroepen op de afkomst van Abraham. Beslis het is nu, hoor je bij Jezus? Volg je hem? Geloof je dat hij Gods geliefde zoon is, die naar de aarde kwam om redding te brengen? En verlang je ook hartstochtelijk naar het geest en het vuur dat die geliefde zoon kan brengen? Dan is er hoop voor je. Als Gods geest in je aan het werk gaat, dan ga je steeds meer vruchten van nieuw leven dragen. Dan word je een boom die vrucht draagt, elk seizoen op zijn tijd, zoals Psalm 1 zegt. En bovenal dan mag je erop vertrouwen dat God ook jou zijn geliefde kind noemt. Omdat hij ervoor kiest om net zoveel van jou te houden als van zijn zoon. Amen. We zingen Psalm 15, een psalm die gaat over wat vernieuwd leven dan inhoudt. Grappig, hè? Dan heb je een nieuwe psalmrijming. Om het allemaal wat begrijpelijker te maken en wat meer bij de tijd. En er zit er ineens een zinnetje in. Wie recht doet aan zijn debiteuren. Wie kan mij even uitleggen wat dat betekent? Moest er wel om lachen, maar het geeft ook wel weer een nieuwe motivatie om er gewoon eens over na te denken. Wat zegt zo'n psalm nou eigenlijk? Zo'n psalm gaat allereerst altijd eigenlijk over Christus. En Christus is diegene die recht doet aan zijn debiteur. En een debiteur, dat is eigenlijk iemand die bij jou in de schuld staat. Hè? Waarvan je nog geld krijgt. Die iets aan jou verschuldigd is. En wij als mensen, we staan allemaal ongelooflijk bij God in de schuld. Wij zijn Gods debiteuren. Wat zou het voor ons betekenen als God recht aan ons zou doen? Recht zou zijn dat als ik iemand 100 euro verschuldigd ben, dan zou recht zijn dat ik die 100 euro terug moet betalen. Linksom of rechtsom. Als God ons recht zou doen, dan zou dat dus betekenen dat hij van ons zou eisen dat wij onze schuld aan hem zouden inlossen. Ondanks dat we dat van geen kanten kunnen. God doet recht, maar op een bijzondere manier. Hij betaalt de rekening zelf. En stelt ons daardoor in vrijheid. Het is wel leuk om even daarbij na te denken over een bekend verhaal van iemand die een enorme schuld heeft bij een koning. Dat verhaal dat ken je denk ik wel. Enorme schuld bij een koning en hij smeekt, vergeef mij alsjeblieft. En die koning die spreekt hem vrij van zijn schuld en hij kan vrij naar huis. En dan komt hij iemand tegen die hem een bedrag verschuldigd is, een bedragje relatief. En hij grijpt hem bij de strot en hij zegt, betalen zul je. Want ik heb er recht op. Jij bent mijn debiteur en nu zal ik jou recht doen. En hij grijpt hem bij de strot en smijt hem in de gevangenis. Wat betekent het voor ons nou? Om recht te doen aan onze debiteuren. Om recht te doen aan mensen die bij ons in de schuld staan. Soms persoonlijk, maar vaak niet. Maar op wereldniveau zijn er heel veel landen die bij ons in de schuld staan. Wat betekent het voor ons nu om recht aan hen te doen? Maar dan toch ook iets persoonlijker. Wat betekent het voor ons nu om recht te doen aan de mensen die ons iets hebben aangedaan? Die ons hebben pijn gedaan en daardoor in een soort van emotionele schuld bij ons staan. En die mensen die kunnen we soms haten. Want de wonden die ze geslagen hebben, die kunnen soms ongelooflijk diep zijn. Wat betekent het nou om recht te doen aan je debiteuren? Goed om over na te denken. Goed om ook in gebed bij God te brengen. Zullen we bidden. Heer God, Vader, Heilige Koning en liefdevolle God die we mogen kennen van heel dichtbij. We aanbidden U. Heer, wat bent U goed. Wat bent U prachtig en machtig. Wat bent U oneindig liefdevol. We kunnen daar niet bij. Heer, we danken U dat U recht heeft gedaan, maar op wel een heel bijzondere manier. Dank U wel, Heer, dat U besloot om zelf de straf voor ons te betalen, om zelf de rekening te betalen. Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, stierf voor ons aan het kruis. Om onze schuld weg te doen, zo ver als dat het oosten is verwijderd van het westen. En zo hing hij daar aan het kruis, zijn armen wijd gespreid. Zijn ene hand in het oosten, zijn andere in het westen, met de spijkers er doorheen. Heer, dank U wel dat U dat voor ons over had. Dat U op die manier ons vrij heeft gemaakt. Heer, dank U wel dat we U mogen volgen. En dat we dan ook werkelijk bij U mogen horen. Dat we in Christus de weg naar U altijd weer af mogen gaan. Dat we erop mogen vertrouwen dat U naar ons luistert. Dat U naar ons omziet, voor ons zorgt. Ook al zit het leven soms tegen, gaat lang niet alles zoals dat we zouden willen. We mogen erop vertrouwen dat u toch liefdevol op een bepaalde manier met ons meegaat. Bij ons bent. En dat u broers en zussen om ons heen geeft die uw handen en voeten op aarde kunnen zijn. Heer, leer ons als uw kinderen, als uw gemeente hier op aarde. Leer ons alsjeblieft om Jezus werkelijk te volgen. Leer ons om te delen. Zonder bang te zijn zelf tekort te hebben. Leer ons om duurzaam om te gaan met de aarde. Die we met zoveel andere mensen delen. Leer ons om op een eerlijke manier ons inkomen te verdienen. Zonder anderen daarvoor te vertrappen. Geef ons oog, Heer, voor al het onrecht dat er is op aarde. Voor alle ellende die er is. Misschien niet bij ons in de buurt, maar dan wel wat verder. Het zijn ook uw kinderen. Uw mensen. Heer, leer ons naar hen om te zien. Voor hen te bidden. Voor hen te geven. Voor hen te strijden. Heer, stort alsjeblieft uw Heilige Geest in ons uit. Vervul ons met geest en met vuur. Geef dat we van binnenuit schoon worden gemaakt. En wilt u een nieuw hart in ons geven, Heer. Geen stenen hart meer, ongevoelig voor alles wat om ons heen gebeurt. Geef ons een levend hart dat zich laat raken door de ellende van anderen. Heer Heilige Geest, we willen vragen, wilt u dat in ons leven doen? Want met goede voornemens en met mooie woorden komen we er niet. Heer, wilt u werkelijk verandering in ons brengen? En geef dat die verandering zichtbaar mag zijn, voelbaar mag zijn, proefbaar mag zijn voor de mensen om ons heen. Heilige God, grote Koning, drie enige Heer, we loven en prijzen u voor uw goedheid. Dat u het heeft voorgedaan hoe u graag wil dat wij leven. Dank u wel, Heer, dat u ons niet veroordeelt. Dank u wel dat u ons in de armen sluit als een liefdevol vader. Dat we bij u allereerst geborgen mogen zijn, veilig. Tot rust mogen komen. Heer, neem onze lof en dank alsjeblieft aan. In Jezus' naam bidden we u dit. Amen.
Dan zal er nu gecollecteerd gaan worden. Er stond op de liturgie twee collectes. Maar we hebben besloten om daar één collecte van te maken. Dus de tweede die vervalt gewoon. En dus één collecte voor het NBG. Tijdens de collecte zal de band opwekking 623 spelen. Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding. Als u het lied kent, zing het gewoon van harte mee.
Ik hoor net dat er iemand onwel is geworden. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Maar het is misschien wel goed om daar voor te bidden. Heeft er iemand misschien een naam van haar? Thea Wijning? Wijten. Ja. Zullen we voor Thea bidden? We wachten even. Dat is altijd even schrikken. De dokter is gebeld, die komt er zo aan. Ik denk het beste wat wij kunnen doen is voor Thea bidden. En daarna de dienst ook af te ronden. Heer God, daar zijn we weer. Heer, u weet precies wat er aan de hand is. Heer, wilt u voor Thea zorgen? Heer, wij weten niet precies wat er aan de hand is en hoe ernstig het is. We vragen u, wilt u de dokter die zo komt, wilt u die zegenen? En wij zijn de inzicht geven in wat er gedaan moet worden. Heer, wilt u ons die hier zitten en sommigen van ons misschien erg ongerust. Wilt u ons rust geven? Geef dat we vertrouwen op u. Dat u de God van het leven bent. En elke dag die we leven, ontvangen we uit uw hand. En meer dan normaal staan we daar nu bij stil. Heer, wilt u geven dat het goed mag gaan, goed mag komen met Thea. Dit vragen we u. In het vertrouwen dat u ons hoort. In Jezus' naam. Amen. Zullen we het laatste lied zingen, zoals we gepland hebben. Ga met God en Hij zal met je gaan. Zullen we daarbij gaan staan. Ja, door de consternatie was ik even vergeten te vertellen dat we hem iets anders zouden zingen dan normaal. Helaas, we doen het hiermee. Ik hoor net dat het goed komt met Thea, dus dat is hartstikke fijn. Wel het verzoek om zometeen zoveel mogelijk deze kant langs de kerk te verlaten, zodat het achterin rustig blijft. Ga met God en Hij zal met je zijn. De liefde van God de Vader, de barmhartigheid van Jezus Christus, zijn Zoon, en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.